BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Welkom bij BNR's Big Five. Het ging best lekker, maar opeens werd alles anders. De coronapandemie legt feilloos bloot wat onze zwaktes zijn. We worstelen ons er wel doorheen, maar wat dan? Terug naar hoe het was? Of is corona het vertrekpunt voor een nieuwe toekomst? Dat onderzoeken we in deze serie van BNR's Big Five van de pandemie. In deel 2 was Robert Willemsen mijn gast, ondernemer en voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. Het was een gesprek over saamhorigheid, maar ook over de rauwe randen van de coronacrisis voor horecaondernemers. Luister dat verhaal terug in de BNR-app. Vandaag is mijn gast een viroloog die een behandeling tegen corona probeert te vinden. Al jaren. Erik Snijder is bij me. Hij is hoogleraar moleculaire virologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum, het LUMC. Welkom, meneer Snijder. Fijn dat u er bent.
Goedemorgen.
Wat zoekt u precies? Is het een pil om beter te worden als je het hebt, of iets om het niet te krijgen?
Dat kan allebei. Je kan dit soort geneesmiddelen inzetten om iemand te genezen, maar eigenlijk op dezelfde manier ook vooraf gebruiken, profilactisch noemen we dat, om mensen te beschermen als het virus in de buurt is. Het is natuurlijk niet de bedoeling iedereen levenslang op geneesmiddelen te zetten, maar indien toegepast op het juiste moment kan dit besmetting voorkomen.
En u heeft het nog niet gevonden?
Nee, we staan aan het begin, helaas.
En u weet eigenlijk ook nog niet precies wat u zoekt, dus?
Ik denk dat we vrij precies weten wat we zoeken, maar het kost tijd om dat te ontwikkelen. Het is een stapswijs proces waarbij je een middel een soort van prototype ontwikkelt, wat vervolgens in een aantal stappen steeds beter wordt gemaakt, zodat je specifiekere activiteit krijgt, dus betere remming en ook vooral lagere doseringen kan gebruiken, minder kans op bijwerkingen. En dat is een proces waarin allerlei expertise samen moet komen. Dan heb je virologen nodig, maar ook chemici die aan die moleculen kunnen knutselen. Je hebt mensen nodig die de klinische kant doen, de farmacologie. Dus hoe gedraagt een middel zich in het lichaam? Hoe snel wordt het bijvoorbeeld weer afgebroken? Waar komt het terecht in het lichaam? Welke doseringen heb je nodig? Dus het is een lange weg. En daar moet je niet te veel bochtjes afsnijden, want dan leidt dat uiteraard tot ongelukken.
Maar in essentie weet u dus eigenlijk precies waar u heen wilt?
Er zijn vele opties eigenlijk.
En wat is dat dan? Ja. Hebben we dan, als u klaar bent, hebben we dan het einde van het probleem corona bereikt?
Het einde van het probleem zou zijn als er geen enkel coronavirus meer kan opduiken. En dat zit er niet in. Ik denk dat we wel iets op de plank kunnen hebben liggen wat zo breed werkt. Dus bijvoorbeeld tegen de hele coronavirusfamilie of tegen een belangrijk deel van die familie. Zodat je, als zoiets zou uitbreken, ook acuut de geneesmiddelen beschikbaar hebt om de eerste patiënten te behandelen en daarmee zo'n uitbraak in de kiem te smoren. Dat zou het doel moeten zijn.
Oh, dus werkt u dan eigenlijk aan de bestrijding van het volgende coronavirus?
Ja, dat is eigenlijk op dit moment al onvermijdelijk. We zijn bang dat wat we nu ook proberen toch een beetje too little too late is. En natuurlijk hebben we hoop dat er nog iets opduikt wat, al is het maar een beetje, de infectie kan remmen. Maar de realiteit is dat de ontwikkeling van dit soort middelen vele jaren vergt. En dat je die ontwikkeling natuurlijk het liefst doet in tijden dat er helemaal niets aan de hand is verder. Dat je gewoon rustig hier aan kan werken. En je kan voorbereiden op een uitbraak in plaats van dat je er middenin zit.
En wanneer denkt u dat er iets is? Wanneer heeft u gevonden wat u zoekt? Wanneer kan ik het innemen? Laat ik die vraag stellen.
Voor de ontwikkeling van een geneesmiddel staat klassiek bekeken een jaar of 10. En dat is dan inclusief alle veiligheidstesten en alle testen eerst in proefdieren en daarna in vrijwilligers, dus mensen die zo'n middel innemen om te kijken wat er in hun lichaam met het middel gebeurt, of het effectief lijkt te zijn. Dat vraagt tijd. Hè. Dat is natuurlijk ook voor een belangrijk deel biologisch bepaald. Sommige dingen gaan nu eenmaal zo snel als ze gaan.
Maar we hebben toch geen 10 jaar?
Ja, 10 jaar is dat is toch wel een beetje de standaard termijn. Dat geldt eigenlijk zowel voor vaccinontwikkeling als voor ontwikkeling van geneesmiddelen.
Maar waar komen, ik lees allemaal dingen over, binnen een jaar zouden misschien wel een vaccin kunnen zijn.
Ja, ja. Nou, vaccins, daar wordt nu, juist omdat er natuurlijk deze crisissituatie is en er opeens heel veel geld is voor vaccins, worden er nu wel 30, 40 verschillende routes naar een vaccin uitgetest. Die leiden allemaal op vrij korte termijn tot een prototype. Dus een vaccin wat ingespoten kan worden, zoals dat eerder van de week ook al te zien was. In Amerika werd het eerste prototype vaccin in de eerste vrijwilliger gestopt. Maar vervolgens zul je moeten zien wat er dan gebeurt. Of het inderdaad effectief is, of het beschermt tegen het virus. Maar natuurlijk ook of er bijwerkingen zijn. En je hebt flinke aantallen proefpersonen nodig om statistisch betrouwbare conclusies te kunnen trekken. En je bouwt dat natuurlijk geleidelijk op. Je begint niet meteen met 1000 mensen in de hoop dat het goed afloopt. Dat is natuurlijk ook niet verstandig. Dus dat kost tijd. En voor een geneesmiddel een beetje hetzelfde verhaal. Wij gaan nu hard verder eigenlijk met waar we eerder gestopt zijn. Mede door gebrek aan financiering. Om de doelwitten in het virus te identificeren die zich het best lenen voor een geneesmiddel.
Ja, dat is een vrij treurig verhaal, meneer Snijder. Want een jaar of 17 geleden was u en uw LUMC ook betrokken bij de zoektocht naar oplossingen voor SARS. Dat is ook een coronavirus. Dat bovendien heel veel lijkt natuurlijk op waar we nu mee te maken hebben. Toen is het niet gelukt. De financiering is stopgezet. Laten we dat even afpellen. Want ik vond het wel vrij verbijsterend om me dat te realiseren.
Zo zwart-wit is het niet. Universitair onderzoek heeft natuurlijk altijd een beperkt budget. We hebben meerdere taken, waaronder ook onderwijs. En het runnen van de tent, om het maar zo te zeggen. Want vergis u niet, het runnen van een virologisch lab waar met dit soort virussen wordt gewerkt is een zware belasting in termen van veiligheid en regelgeving die nog eens bovenop de andere taken komt. En dat betekent dat eigenlijk vaak in samenwerking, en we doen dat vaak in Europees verband met steun van de Europese Unie, onderzoek wordt opgestart waarbij die verschillende expertise die ik net noemde uit verschillende landen en hoeken komt. We hebben langdurige samenwerking met collega's in Leuven, in Marseille, in Lübeck, die allemaal specialist zijn in een bepaald onderdeel van het ontwikkelen van virusremmers. Dat kan zijn specialist in een bepaald soort functie van het virus wat ze willen blokkeren, of specialist in een bepaald soort test die nodig is in de ontwikkeling van zo'n antiviraal middel. En dat breng je dan bij elkaar. Dat zijn beperkte budgetten. Ik bedoel, het laatste Europees project waar wij mee werkten. Wij werkten toen niet alleen aan coronavirussen, maar aan wel 10 virusfamilies die in onze ogen allemaal in staat zijn een uitbraak van deze aard te veroorzaken. Dat project had een budget van 12 miljoen euro voor ongeveer 20 partners in 5 jaar. Dus dat is dan waar je naar kijkt in Europees subsidieland. Dus dat betekent per lab een paar mensen op zijn best.
Ik blijf het verbijsterend vinden, ondanks uw nuancering. Wat als u toen had kunnen doorpakken in plaats van had moeten stoppen met uw zoektocht naar een middel tegen SARS? Wat als u toen had kunnen doorgaan?
Ik denk dat er een goede kans was geweest dat we op zijn minst 1 goede remmer hadden kunnen doorontwikkelen.
Dan hadden we deze crisis misschien wel niet zo heftig gehad als die nu is.
Dat zou wel een hele zware claim zijn. Je moet altijd afwachten hoe dat in de praktijk uitpakt. Maar het staken van dat werk in 2014-15. We zijn natuurlijk een beetje doorgegaan met eigen middelen. Onderzoekers geven wat dat betreft nooit op. Als ze iets interessants op het spoor zijn, dan proberen ze heus een weg te vinden om daarmee verder te gaan. Maar uiteindelijk is het een kwestie van mankracht. En met name de doorontwikkeling van een geneesmiddel. Dus en stel je hebt zo'n prototype, net als mensen nu prototype vaccins hebben. Ja, de doorontwikkeling is een hele kostbare en logistiek ingewikkelde operatie die uiteindelijk ook moet leiden tot massaproductie van een geneesmiddel. En daar is absoluut de farmaceutische industrie bij nodig.
En die hadden ook geen interesse destijds.
Nou ja, als er geen ziekte is en dus ook geen markt, om het maar zo te zeggen, is het ook logisch dat de interesse beperkt is.
Want SARS was destijds weg. Er waren niet zoveel besmettingen. Er waren relatief niet zoveel doden.
SARS was binnen 6 maanden weg.
Dus boem weg. We praten een beetje door. Dat heeft te maken met toch een kleine vertraging, vermoed ik, op de verbinding. Ik zag u toen al in dat we een enorm risico lopen op de situatie waar we nu in zitten?
Ja, na het eerste SARS-virus is vastgesteld dat dit virus uit de dierenwereld is gekomen. Waarschijnlijk uit vleermuizen. Daar zitten in ieder geval vele verwante coronavirussen. En niet alleen ik, maar vele collega's met mij hebben sinds die tijd gewaarschuwd dat om te beginnen het eerste SARS-virus niet is uitgeroeid. Het is verdwenen in de mens. Maar het gaat rond in de dierenwereld. En de kans dat zo'n uitbraak zich kon herhalen was dus zeker aanwezig. Vervolgens werden er steeds meer van dat soort virussen gevonden. Dus de kans werd groter, zou je kunnen zeggen. En het nieuwe virus is inderdaad genetisch 80% identiek aan het eerste SARS-virus. Dus het staat er echt behoorlijk dichtbij. Het gebruikt ook dezelfde route eigenlijk om binnen te komen in menselijke cellen. Dus we kunnen wel stellen dat dit nauw verwante virussen zijn. En echt een hele grote groep die in verschillende diersoorten rondgaat. En een blijvend risico zal zijn om dit te herhalen.
Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five van de pandemie.
The Big Five. Roelof Hemmen.
Mijn gast is Erik Snijder. Hij is hoogleraar moleculaire virologie aan het LOMC in Leiden. Meneer Snijder, het is toch... U moest eigenlijk noodgedwongen stoppen door de financiering stopte van het onderzoek wat u deed naar SARS. U legde uit dat als u door had kunnen gaan, was er misschien de kans op een remmend medicijn. U bent bescheiden, proef ik, was veel groter geweest. En u kon eigenlijk de ellende waar we nu in zijn terechtgekomen al voorzien. En met u vele anderen. U deed een beetje over dat gebrek aan financiering alsof dat een natuurverschijnsel is. Maar dat zijn beslissingen die mensen hebben genomen. Hoe kijkt u terug op die beslissingen met de kennis van nu?
Wij vonden dat op dat moment al onbegrijpelijk. Ik wil het ook nadrukkelijk aangeven. Dit is niet werk wat ik in mijn eentje doe, of mijn lab in zijn eentje doet. Echt een Europees consortium. We hebben in 2014 alarm geslagen dat we in de nieuwe oproepen voor financiering geen ruimte zagen voor... emerging viruses, zoals ze noemen, dus uitbrekende, nieuw uitbrekende of op plotseling verschijnende virussen. En aangegeven dat in onze ogen er een flink aantal virusfamilies is die dat kan veroorzaken. En dat je eigenlijk voor al die families heel goed zou moeten weten hoe die virussen in elkaar zitten, hoe ze zich vermenigvuldigen en hoe je met geneesmiddelen of vaccins die virussen kunt bestrijden. Als je dat en die startpunten veel beter hebt gedefinieerd, dan kun je ook veel sneller reageren. En snel reageren, dat is ook nu al heel erg duidelijk, is waar het om draait. Dit is niet het moment om nog eens even rustig te gaan nadenken, hoe gaan we dit aanpakken? En ook niet het moment om uitgebreide administratieve processen rond financiering op gang te zetten. Want elke week is er één. En dat besef is bij ons altijd aanwezig geweest, maar... Ja, dat is nog steeds niet overal doorgedrongen, denk ik.
Maar wie was er dan verantwoordelijk voor het stopzetten van de financiering destijds?
Iedereen en niemand, denk ik.
Nou ja, iemand neemt die beslissing?
Ik denk de inhoud van bijvoorbeeld de Europese kaderprogramma's, zoals ze heten. Dus dat zijn de meerjarenplannen wat betreft Europees onderzoek. De onderzoeksagenda, zeg maar, die natuurlijk... veel meer bevat dan alleen virussen. Daar moeten keuzes worden gemaakt en dat is heel begrijpelijk.
Dus een Europese politieke beslissing?
Andere grote problemen. De inhoud van dat soort programma's komt bottom-up tot stand, zou je kunnen zeggen. Dus alle landen en lidstaten brengen hun ideeën in. Dus dat begint natuurlijk bij de onderzoekers zelf. Die dragen dat aan bij hun eigen instituten. Die instituten brengen dat naar de nationale vertegenwoordigers.
Maar meneer Stelder, iemand zei nee. Iemand zei nee op een gegeven moment.
Ik denk dat
jullie doen goed werk, maar nee.
Zover is het niet gekomen. Want dat gebeurt pas op het moment dat je dan een aanvraag indient. En die mogelijkheid was er voor dit soort werk eigenlijk niet. Er is door meerdere iemanden gezegd, dit vinden we minder belangrijk dan andere dingen. En dus komt het niet terug in de subsidiemogelijkheden.
Heeft u nu wel geld genoeg?
Het begint op gang te komen. Ik ben nog steeds veel tijd kwijt aan het schrijven van acute subsidieaanvragen nu. We hebben één project binnengehaald twee weken geleden op antivirale geneesmiddelenontwikkeling voor dit specifieke virus. We zijn nu nog bezig met een tweede, nog groter project. Dat kost heel veel tijd. En dat maakt het ook lastig, want ik moet gewoon kiezen dan ga ik echt onderzoek doen of ga ik nog maar eens uitleggen wat wij kunnen en hoe goed we daarin zijn en wat er nodig is om dat verder te helpen.
Hoeveel van uw tijd gaat op aan het schrijven van dit soort voorstellen?
In de aanloop naar de deadline voor dat eerste project ben ik 10 dagen ongeveer fulltime bezig geweest daarmee. Want dat betekent toch ook vaak allerlei kleinere administratieve zaken oplossen. Er zijn altijd vragen over budgetten, over intellectual property, zoals het heet. Hoe ga je de eigendomsrechten van de uitkomsten van je onderzoek organiseren? Ethische vragen over proeven met virussen of proeven met proefdieren. Dat is allemaal heel begrijpelijk. Maar af en toe zou je willen dat er wat meer vertrouwen was dat wij dat kunnen en dat eigenlijk dit niet het moment is om heel veel aandacht aan dat soort details te besteden. Maar goed, ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid daarin, dat snap ik ook. Maar het is wel een vertragende factor, dat kan ik niet ontkennen.
Hoeveel geld heeft u nodig en hoeveel is er?
Ja, dat is heel moeilijk te zeggen.
Tientallen miljoenen zomaar, denk ik.
Als je dit over de lange termijn bekijkt, en dat lijkt me veel belangrijker, en dus niet alleen dit virus en deze uitbraak, want we zijn natuurlijk heel erg geneigd pas te schrikken als het probleem op de stoep ligt. En dat is eigenlijk wat er ook fout is gegaan na het eerste SARS-virus. Als je dit uit kan smeren als investering over een langer termijn, en dan heb ik het echt over tientallen jaren, de vinger aan de pols houden in de viruswereld, zien wat er rondgaat en per potentieel probleem aan oplossingen werken, dan hoeft dat echt geen miljarden te kosten. Ik heb me echt verbaasd over de bedragen die nu in de economie moeten worden gestopt om die te redden. Terwijl ik denk dat je voor een fractie van dat bedrag heel veel problemen had kunnen voorkomen. En de internationale coördinatie is daar ook heel belangrijk. Het is natuurlijk heel duidelijk dat dit geen nationaal probleem is. Als er iets is wat zich niets van grenzen aantrekt, dan is het wel een virus. Dus het is ook heel belangrijk dat dit in Europees verband, of beter nog op wereldschaal, wordt opgepakt.
Ja, het heeft toch iets armoedigs eigenlijk. Als u dit zo vertelt, dan denk je, u had zoveel geld kunnen. U en uw collega's hadden zoveel geld kunnen besparen. Alleen dat al. Maar ook lijden en levens misschien zelfs wel kunnen redden. Ja. En ik zag in de voorbereiding op ons gesprek dat er zelfs een crowdfundingactie voor uw onderzoek gestart is. Dat is
klopt,
armoedig.
Ja.
Ik merk dat,
dat
u er laconieker onder bent dan ik. Maar ik vind het
ik snap dat mensen willen bijdragen wat ze kunnen. En,
ja, dat is mooi.
Ook, in de kolom, er zit zo'n tapje waar je naar de reacties van mensen kan kijken. Dat is echt hartverwarmend en soms zelfs ontroerend wat daar staat. Maar het komt terug bij datzelfde punt. Men is nu wakker geschrokken. En eigenlijk zou je willen dat we zover niet waren gekomen. Ik zei het in ons voorgesprek ook al. De saaiste uitbraak is de uitbraak die nooit heeft plaatsgevonden, omdat je nou hebt weten te voorkomen. Dat krijgt geen aandacht. Is als een soort verzekeringspremie die je betaalt om problemen voor te zijn. En het besef dat dat nodig is, zeker in deze snel veranderende wereld. Als we op deze manier de wereld willen inrichten, geglobaliseerd en met allerlei vliegtuigen die continu virussen heen en weer transporteren, dan zul je daar op voorbereid moeten zijn en ook gewoon voor de lange termijn in moeten investeren. We beschermen ons wel op allerlei andere fronten. Er is politie en brandweer. Er zou ook een initiatief moeten zijn om de infectieziektebestrijding komend vanaf de basale onderzoekskant grondig in te richten en overeind te houden.
Nu is het moment om dat te doen.
Ja, eens.
Ziet u het gebeuren? Ziet u politieke wil?
Ik ben erg benieuwd. Ik heb natuurlijk na SARS-1 gezien hoe de herinnering aan de uitbraak wegzakte. Dat was natuurlijk voor Europa een ander verhaal. We hebben toen alleen maar een paar importgevallen gehad van het virus. Dus vliegtuigpassagiers die besmet in Europa landen en gelukkig snel werden opgespoord en niet leiden tot een lokale uitbraak. Dat is in sommige andere steden wel gebeurd. Toronto is een bekend voorbeeld waar toch honderden gevallen zijn geweest. En dan leidt dat in eerste instantie tot aandacht en tot financiering. En vervolgens vervaagt de herinnering en komen er, dat is misschien ook wel heel belangrijk om aan te geven, natuurlijk uit de virologie zelf ook allerlei nieuwe uitbraken die, de, ja, die eigenlijk vechten om aandacht en om geld. Er is natuurlijk na SARS-1 het chikungunya-virus gekomen, Zika-virus, Ebola-virus, Mexicaanse griep, het MERS-coronavirus ook nog tussendoor. En ja, elke paar jaar is er wel weer zo'n uitbraak. En denkt iedereen steeds, we hebben geluk gehad. Dus laten we maar aannemen dat we geluk blijven houden. Daar lijkt het bijna op.
En nu hebben we dus te maken met eigenlijk geen medicijnen. Er zijn labmiddelen, chloroquine lees je verschillende verhalen over. Misschien zijn er nog wel meer. Blijkt dat we eigenlijk ook niet zo hebben ingezet op de bestrijding van de gevolgen. Als je het dan toch krijgt, je wordt ziek. Er is een enorm tekort aan IC-bedden, cruciale apparatuur. Noem het allemaal maar op. We hebben het volkomen onderschat. Dat is, dat past helemaal in het verhaal wat u hier vertelt. Is het een soort van korte termijn geheugen dat we hebben als samenleving, maar misschien ook onze politieke leiders niet helemaal op het netvlies hebben wat er allemaal verkeerd zou kunnen gaan? Wat gaat hier nou fundamenteel mis, denkt u?
Wat ik aangaf, men schrikt wakker als het probleem op de stoep ligt. En dat zie je hier keer op keer gebeuren.
Ja, maar keer op keer?
We gaan dan het uitgebroken virus achterna lopen. Ook in het onderzoek zie je dat gebeuren. En er zijn natuurlijk heel veel projecten die zich nu richten op de vraag hoe verspreidt zich dit en wie krijgt het van wie. En hoe kun je een stamboom van het virus bouwen. En dat is absoluut nuttige informatie. Maar aan de andere kant is dat niet de informatie die de volgende uitbraak heel makkelijk zal helpen voorkomen. Want nu is het een coronavirus in China en de volgende keer is het een ander virus in Afrika of in Zuid-Amerika. En dan zijn allerlei details toch wel weer zo verschillend dat je eigenlijk moet zeggen, dan begin je weer een beetje opnieuw met zo'n nieuw virus. En wil je eigenlijk dat je op dat moment dus al weet wat je moet doen om dat virus te lijf te kunnen gaan?
Het is misschien wel een. Misschien is het wel een zegen eigenlijk. De industrie springt er natuurlijk bovenop. U vertelde al, er zijn ontzettend veel initiatieven. Overal zijn mensen op zoek naar vaccins. U bent op zoek, uw collega's zijn op zoek. Ik kan me voorstellen dat ook wel, dat nu de enorme uitbraak er is, dat wel meewerkt aan meer draagvlak voor een soort dienst zoals u die voorstelde, eigenlijk een soort infectiebestrijdingspolitie.
Dat
helpt wel, denk ik, als de industrie erin geïnteresseerd is.
Ja, de politie is er wel in de zin van surveillance. Daar wordt natuurlijk veel gedaan om de virussen een beetje in de gaten te houden wereldwijd. En de WHO heeft daar natuurlijk ook een leidende rol in. Maar wat eigenlijk nodig is, meer de uitvoerende kant. Dus niet alleen volgen wat er gebeurt, maar ook vooruitdenken en met basale kennis, het verwerven daarvan, zorgen dat we iets te bieden hebben voordat het gebeurt, voordat het fout gaat en niet als het fout gaat. Dat zou mijn pleidooi zijn.
Ja, maar goed, daar kan de industrie dus enorm bij helpen. En dat gebeurt nu, denk ik ook.
Ja, de industrie laat zich absoluut nu ook van de goede kant zien. Veel van dit soort grote projecten nu is met industriële partners. Dat is ook nodig, want die hebben de capaciteit om tot productie te komen uiteindelijk. En die hebben ook, waar wij in Europees verband moeten samenwerken om de expertise bij elkaar te brengen, hebben grote bedrijven dat gewoon allemaal zelf in huis. Die hebben die verschillende experts om rond een bepaald project de versnelling te krijgen die je nu nodig hebt.
Maar ook het is wel zuur dat ze dat nu pas doen.
Ja, dat is dezelfde keus. Ja. En uiteraard, het is nog afwachten hoe zich dit ontwikkelt. Hè. Er zijn meerdere scenario's. Het meest positieve is natuurlijk het wordt zomer en het dooft uit. Of in ieder geval, het dooft voorlopig een beetje uit. En dat moet blijken. En daarna, als het winter wordt en andere virussen normaal gesproken ook weer de kop opsteken, is de vraag, komt het terug? Hoeveel mensen hebben het dan al gehad en zijn dus natuurlijk beschermd? En hoeveel mensen zou je nog moeten inenten of behandelen? En daarna, voor de wat langere termijn, als dit echt een virus wordt wat blijft rondgaan, zoals andere coronavirussen die stap eigenlijk al eerder hebben gemaakt. Er zijn 4 verkoudheidscoronavirussen die zeer vermoedelijk ook uit de dierenwereld zijn gekomen en eeuwen geleden al ditzelfde kunstje hebben uitgevoerd. Die gaan nog steeds rond, die komen elke winter terug. Die zijn niet erg genoeg om vaccins of geneesmiddelen tegen te ontwikkelen. Maar als dit virus op dezelfde manier blijft rondgaan, maar wel meer ziekmakend blijft dan die vier andere virussen, dan zou je misschien voor dit virus ook op de langere termijn aan vaccinontwikkeling en behandeling moeten blijven denken.
Mijn gast is viroloog Erik Snijder van het LUMC. De vraag is waar we zo meteen over gaan praten, is waar komt zo'n virus nou opeens vandaan? Opeens is het er. Corona is vast niet het laatste virus wat ons krijgen, wat we kunnen krijgen. Wat hangt ons nog meer boven het hoofd? Blijf luisteren.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five van de pandemie. Fijn dat je luistert. Mijn gast is Erik Snijder, hij is hoogleraar moleculaire virologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum, het LUMC. Meneer Snijder, denkt u dat er nog veel meer virussen op ons af zullen komen de komende tijd?
Daar is weinig twijfel over, ja.
Ja, zijn ze gevaarlijker dan wat we nu zien?
Niet elk jaar misschien. Dat is moeilijk te voorspellen. Het is ook interessant om het gevaar te klassificeren. Je hebt natuurlijk virussen die per persoon veel dodelijker zijn dan dit virus nog, zoals het Ebola-virus. Maar dat is dan weer minder makkelijk overdraagbaar, waardoor het vaak een lokale uitbraak blijft. En ja, dit is een virus wat toch een beperkte mortaliteit oplevert, maar wel heel makkelijk rondgaat, waardoor natuurlijk het bereik echt wereldwijd is. Dus dat zijn heel tegengestelde scenario's. En ook daar zul je op in moeten spelen. Het is moeilijk te voorspellen hoe dat precies werkt. Er zijn ook heel veel virussen die bijvoorbeeld door muggen worden overgebracht, die ook weer een eigen dynamiek hebben, omdat dan het samenspel tussen mens, milieu en virus nog veel belangrijker wordt. En die muggen zijn echt de factor dan die het virus van persoon naar persoon moeten brengen. Dus dan krijg je ook te maken met aspecten als het verspreidingsgebied van muggen en hoe dat beïnvloed wordt bijvoorbeeld door de klimaatveranderingen.
Maar is het zo dat wat denkt u is het volgende coronavirus of het volgende virus zoals corona dat een pandemie zou kunnen veroorzaken waarvan wij nog niet weten dat het eraan komt, maar u ziet het al komen?
Nee, zo werkt dat niet. Zit een grote toevalsfactor onder, helaas. Vooral als het een virus is wat nieuw in de menselijke bevolking binnenkomt. Voor een aantal virussen die vaker terugkomen. Bekendste voorbeeld natuurlijk de klassieke influenza, het echte griepvirus. Dat komt ieder jaar terug en dat betekent dat de bevolking een bepaalde mate van immuniteit heeft. En het ene jaar helpt dat meer mee dan het andere, maar dat maakt de impact van zo'n virus wel minder groot dan wanneer niemand immuun is en iedereen dus een kandidaat is om besmet te raken, zoals we dat nu zien.
Ja, maar goed, ik hoorde u net ook zeggen, ja, die is echt niet de laatste keer.
Nee. Kijk de afgelopen 20 jaar maar terug. Ik denk dat we elke 2-3 jaar een grote uitbraak hebben gehad. En dat ze bijna allemaal uniek waren in de zin van wat voor soort virus en wat voor soort dynamiek had zo'n uitbraak. Ik denk, en zelfs SARS-1 en SARS-2 vergelijken, virologisch gezien is het logisch. Ze staan dicht bij elkaar. Aan de andere kant, als je nu kijkt hoe makkelijk, relatief makkelijk, de eerste uitbraak bedwongen is en hoe het nu uit de hand is gelopen, is duidelijk dat er zelfs tussen nauw verwante virussen best grote verschillen kunnen bestaan. En ja, de wereld is natuurlijk ook sinds 2003 nog steeds verder veranderd. Steeds meer geglobaliseerd, meer transport, meer reizen, meer mensen ook natuurlijk. De bevolkingsdichtheid speelt ook een belangrijke rol in dit vraagstuk. Want een virus moet altijd van A naar B springen. En des te verder A en B uit elkaar staan, des te moeilijker het wordt. Het is natuurlijk wat we nu in Nederland ook in de praktijk proberen te brengen, door iedereen zoveel mogelijk binnenshuis en uit elkaars buurt te houden.
Dit virus is in een dier ontstaan, toch? Een overgesprongen naar de mens. Hè? Zoonose heet dat, geloof ik.
Ja,
dat zou te maken kunnen hebben met hoe wij nu met dieren omgaan. Dat we heel veel dieren samenbrengen. Dat we daar dan zelf dichtbij gaan staan. Dat we dieren bij elkaar brengen die eigenlijk nooit bij elkaar komen. Dus dat er allerlei vreemde combinaties van virussen zouden kunnen ontstaan. Is dat ongeveer hoe het werkt? Bijvoorbeeld op die grote beestenmarkt in China.
Ja, ook daar zit een toevalsfactor onder. Dan wordt het een beetje een biologisch verhaal, maar de mens vindt zichzelf gemiddeld best bijzonder. Maar biologisch gezien staan wij En niet heel erg ver af van allerlei andere zoogdieren. Dus onze genetische verwantschap met die dieren is groot. En de manier waarop onze cellen werken is heel vergelijkbaar. Dat betekent dat een virus, het principe van een virusinfectie is toch, het virus komt binnen, gebruikt de inhoud van de gastheercel om zichzelf te kopiëren en vertrekt en laat die gastheercel verder aan zijn lot over. Ja, dat proces, daar past een virus zich dus aan de gastheer waarin het normaal circuleert. Maar als er dan een gastheer langskomt die daar behoorlijk goed op lijkt, dus een ander zoogdier bijvoorbeeld, dan wordt het makkelijker geholpen door toevallige aanpassingen om die stap te maken. En dan zal een virus zich dus kunnen nestelen in een nieuwe gastheer. En dat die overdracht gebeurt waarschijnlijk miljoenen keren per jaar. En slechts in een heel klein percentage van die gevallen leidt dat tot een uitbraak als deze. Omdat dan een paar factoren, je zou het gewoon pech kunnen noemen, samenkomen. Namelijk een virus dat overspringt, toevallig ook nog in de goede gastheer belandt en in staat is misschien op dat moment de goede adaptaties te maken, dus zich aan te passen aan die nieuwe gastheer. En als dat dan ook samen nog eens de eigenschappen oplevert die dit virus heeft, dus een toch gemiddeld relatief weinig ziekte, maar efficiënte verspreiding, dan is dat voor een virus een heel gunstig scenario om pandemisch te worden.
Het is dan min of meer toeval ook. Maar het is natuurlijk wel zo dat wij de omstandigheden heel goed hebben gecreëerd voor zo'n virus.
Ja,
als je naar Nederland kijkt, naar onze bio-industrie, de vele, vele dieren die wij bovenop elkaar houden, die overal in Nederland zitten. Is dat niet ook een zeker risico voor dit soort ellende?
In zekere zin wel. Aan de kant, veel virussen zijn echt behoorlijk specifiek voor de eigen gastheer. Dus er zijn ook heel veel virussen die tot nu toe in ieder geval nooit zijn overgesprongen naar de mens, ondanks dat ze veel voorkomen. Varkenspest en mond- en klauwzeer en dat soort virusinfecties zijn erg gevreesd in de veterinaire industrie. Maar niet zozeer omdat er een groot risico is dat de mens ook besmet raakt. Voor andere virussen ligt dat anders. Voor influenza is dat natuurlijk een bekend verhaal. De angst dat uit vogels afkomstige influenza-virussen op een gegeven moment zich zouden kunnen aanpassen, zoals ik net beschreef. En dan eigenlijk dezelfde eigenschappen zouden kunnen krijgen als dit coronavirus. En dus ook wereldwijd rond zouden gaan. Die is al langdurig aanwezig vooral gevoed ook door incidenten waarbij dat op kleine schaal al gebeurd is. Dus waar kleine groepjes mensen besmet raakten met vogelgriepvirussen. Wat gelukkig op dat moment weer ingeperkt kon worden en zich niet verder verspreiden. Maar ook daar zijn waarschuwingen geweest. En werk van collega's die aan influenzavirus werken, onder andere in Rotterdam, heeft ook laten zien dat met een beperkt aantal van dat soort mutaties in het virus, een virus kan ontstaan wat die eigenschappen heeft, waar je echt serieus moet afvragen, kan dit de wereld inderdaad rondgaan, net als dit coronavirus?
Ja, misschien is het met vogelgriep maar een kwestie van tijd dat zal gebeuren. Ik word wel steeds ongeruster in dit gesprek, meneer Snijder.
Ja, dat is niet de bedoeling.
Dat herkent u waarschijnlijk wel als u uw verhaal vertelt.
Ja, wij krijgen veel van dit soort vragen. En ik kan het niet mooier maken dan het is. Het is ook de natuur. Hè? De virussen ontstaan niet, zoals u net ook zei, opeens in die diersoorten. Ze zitten daar al miljoenen jaren in. Zijn met de rest van alle levensvormen mee ontstaan en mee geëvolueerd. En de meeste virussen in de dierenwereld, voor zover wij dat kunnen inschatten, want je kunt dieren op dat punt niet zo makkelijk interviewen, maar die gaan eigenlijk rond zonder dat ze daar iets van ziekte veroorzaken. Al die coronavirussen in vleermuizen lijken gewoon mee te liften zonder dat die vleermuizen dood uit de lucht vallen van ellende. En pas als je zo'n stap maakt naar een nieuwe gastheer, dan is die samenleving tussen virus en gastheer die er in die vleermuis wel is, die is er dus niet in de mens. En dan moet zich dat aan elkaar aanpassen, lijkt het wel. En dat leidt juist tot ziekte dan. En ja, wellicht dat dus op termijn ook wel weer afzakt voor dit specifieke virus. We hebben dat bij die verkoudheidscoronavirussen misschien ook wel zien gebeuren. Die zijn misschien ook wel met eenzelfde epidemische vorm en met veel ziekte in de mens beland. Alleen, ja, de inschatting is dat eeuwen geleden is geweest, toen de virologie nog niet zo in de belangstelling stond als nu.
De optelsom is wel dat we eigenlijk een beetje uw onderzoeksveld en wat u kunt bijdragen aan de bestrijding daarvan veronachtzamen. Als het gaat over de financiering, hebben we het over gehad. We zien dat we over de hele wereld de omstandigheden ideaal maken voor de verspreiding van virussen. Wat zouden we nu moeten doen om erger in de toekomst te voorkomen?
Ja, we staan wel op een punt waar denk ik langdurig moet worden nagedacht nu. Wat de impact is op medisch vlak, maar ook op economisch vlak. En hoe je de wereld misschien anders kan inrichten om dit risico te beperken. Maar dat is wel een keuze, want dat zal ongetwijfeld tot veranderingen leiden waar niet iedereen evenzeer over te spreken is.
Wat moet er dan veranderen?
Als we zouden zeggen, we gaan niet meer in de jungle in om op zoek te gaan naar mooie planten en dieren, maar we laten die met rust. Zodat we ook het risico niet hebben dat we virussen meenemen uit zo'n oerwoud. Dat is een keus. En ik ben ervan overtuigd dat mensen daar verschillend over zullen denken.
Dus dat zijn mensen in verre buitenlanden die moeten stoppen met bushmeat eten?
Dat is een voorbeeld, maar
praktisch te maken,
uiteraard vliegen vanaf Schiphol ook vele Nederlanders naar dat soort buitenlanden toe om eigenlijk aan hetzelfde probleem bij te dragen.
Ja, en 100 miljoen kippen hier en weet ik hoeveel miljoenen varkens. Is dat misschien ook iets waar we ons op moeten herbezinnen?
Ja, dat is zeker onderdeel van die discussie. Hoewel, zoals gezegd, als je dat goed organiseert, dat probleem misschien wel te hanteren is. Het is meer een probleem van de sector zelf vaak. Dat veel van dat soort bedrijven heel dicht bij elkaar staat. Dus als er iets in kippen uitbreekt of in varkens, dan zie je dus eigenlijk wat er nu ook in de mensenwereld gebeurt. Namelijk, er zijn heel veel gastheren in de buurt van de infectiehaard. En het kost heel veel moeite om zo'n uitbraak dan in te dammen.
Zometeen praat ik verder met viroloog Erik Snijder.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five van de pandemie. Erik Snijder is mijn gast, hoogleraar moleculaire virologie aan het LUMC in Leiden. Meneer Snijder, mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was hier Robert Willemsen van Koninklijke Horeca. En die had deze vraag voor u. Luister.
Nou ja, wij kijken graag vooruit. Hè. En ergens na 6 april moet dat weer gebeuren. Dus ik zou heel benieuwd zijn waar Erik Snijder, welk restaurant hij voor het eerst gaat bezoeken als het weer open mag, wie hij meeneemt en wat hij dan bestelt.
Nou, even terug naar weer normaal. Het is misschien ook wel eens goed. Wat is uw antwoord?
Gaat voor mij nog even duren, vrees ik. ik denk niet dat ik op 7 april al uit eten ga. Qua werk wat we te doen hebben. Ik moet wel meteen aan de mensen in ons team, in ons laboratorium denken. Er werken nu bij ons 22 mensen met 10 nationaliteiten en afkomstig van 4 continenten. Ik heb het nog even op een rijtje gezet. Samen aan oplossingen voor dit virus. En die werken keihard. En niet van 9 tot 5, zoals je zult begrijpen. En ja, die zou ik graag mee uit eten nemen als dit een beetje voorbij is. Het is een jonge groep, veel promovendi die ver van huis zijn, zich denk ik ook veel zorgen maken over hoe het in hun eigen land toegaat op dit moment, hoe het met hun eigen familie is, waar ze niet naartoe kunnen. En ik zou ze graag meenemen. Dat wordt denk ik geen klassiek restaurant. Dit is meer een groep om mee te nemen naar een strandtent in Katwijk of een leuke partyboerderij. Zodat ze wat kunnen bewegen tijdens het eten. Daar kijk ik wel naar uit, naar het moment dat op dat kan.
Wanneer denkt u dat het zover is?
Een strandtent of een partyboerderij, dat is in de winter niet zo'n succes. Dus laten we het op het tweede deel van de zomer gokken. En dan hoop ik dat dat echt weer kan. En dat we ook de tijd hebben om dat te doen. Maar het blijft nog even koffiedik kijken, denk ik.
Denkt u wel dat we de goede dingen doen nu met z'n allen?
Ik denk dat heel veel mensen, als ik over straat ga, want ik ben dan een van de weinige Nederlanders die naar zijn werk mag of moet, net hoe je dat bekijkt. Misschien niet een van de weinige, maar er zijn er heel veel mensen thuis. Ik liep van de week om 5:15 'S avonds door het Leidse Centraal Station. En ik was ongeveer de enige in de hele stationshal. Dat is een heel, heel onwerkelijk gevoel. En ja, dat laat wel zien dat heel veel mensen dit heel serieus nemen en thuisblijven. En ik hoop, en de boodschap wordt natuurlijk eindeloos herhaald, maar ik hoop dat ook de laatste twijfelaars wat dat betreft te overtuigen zijn dat de enige manier om dit snel over te laten gaan, zo snel mogelijk in ieder geval, is massaal nu de instructies te volgen en onderling contact te beperken, maximaal te beperken.
Weet u wat ik me nou de hele tijd al afvraag? Waarom bent u viroloog geworden? U doet dit al uw hele carrière, al 30 jaar of zo.
Ja.
Waarom wilde u ooit viroloog worden?
Ja, ik had het net al over toeval. Dat geldt hier eigenlijk ook een beetje voor. Ik studeerde moleculaire biologie in Utrecht. Deed mijn laatste stage in de virologiegroep van de veterinaire faculteit in Utrecht, die aan coronavirussen werkte. Dat is eigenlijk ook de oorsprong van al het coronavirusonderzoek in Nederland. Veel collega's die nu ook in het nieuws zijn, hebben daar hun promotieonderzoek gedaan en zijn daarna aan coronavirussen blijven werken. En dat geldt voor mij ook. Ik ben erin gerold. Ik raakte gefascineerd door het kleine, ja, het is niet eens een wezentje, het kleine biologische fenomeen van een klein bolletje met een genetische code dat in staat is een complete menselijke of andere cel te herprogrammeren en helemaal naar zijn hand te zetten. Met als enige doel zoveel mogelijk kopieën te draaien van zichzelf. Dat is fascinerend, biologisch gezien. En ja, zoals je nu ziet, op allerlei andere vlakken ook.
Maar waarom is dat zo fascinerend? Het is een kopieermachientje. Wat is de, nou, ik wil je niet denigrerend over doen natuurlijk, maar wat kunt u iets preciezer zeggen wat uw diepste fascinatie voor zo'n apparaatje is?
Nou, misschien moet je een vergelijking trekken met hackers die een computervirus bouwen. Die proberen eigenlijk hetzelfde te bereiken. En het verschil is natuurlijk dat zij dat met opzet doen. En dat dit meer is van, het is er al, en je wordt ermee geconfronteerd. En je bent je ook van bewust dat de impact op menselijke en dierlijke gezondheid en de kans op grote economische consequenties altijd aanwezig is. Ik zal niet zeggen dat ik dat 30 jaar geleden zo helder op de radar had als nu. Maar de wereld begon toen ook al te veranderen. En het algemene idee dat die veranderingen de verspreiding van infectieziekten zouden bevorderen, ja, dat besef was er toen ook al. Plus het besef dat de snelheid waarmee virussen kunnen veranderen en zich kunnen aanpassen heel erg sterk opkwam in die tijd. Omdat eigenlijk voor het eerst toen de genetische informatie van virussen in kaart werd gebracht en ook duidelijk werd hoe virussen onderling verwant zijn, hoe het ene virus uit het andere is ontstaan. Dus dat bij elkaar was een heel, een heel interessant pakket. En het is ook van alles wat. Dat beschreef ik net rond het onderzoek ook al. Een viroloog hangt overal tussenin. Dat is misschien ook wel een van de redenen dat het vinden van geld voor ons niet altijd even makkelijk is geweest. We zijn een beetje bioloog, een beetje chemicus, een beetje iets anders. Dus ja, dat is mijn verhaal, denk ik.
Ja, ja. En wat was uw grootste succes? Of is dat waar u nu aan het werk aan bent?
Het grootste succes wetenschappelijk is ligt anders dan zeg maar de toepasbare kant van je onderzoek. Dus ik ben trots op een aantal zaken. Die gaan allemaal over details van het virus die wij voor het eerst in kaart kregen. Onder andere rond die verwantschappen tussen virussen ook rond. Ja, hoe werkt zo'n kopieermachientje dan op moleculair niveau? Dat kan ik voor de radio denk ik überhaupt niet makkelijk uitleggen. Maar je gaat steeds meer, zie het maar als een motor van een auto die je steeds verder uit elkaar peutert en steeds beter gaat begrijpen hoe dat werkt. En ook hoe het virus de cel verbouwt. Want dat is een opmerkelijk fenomeen. Het virus komt binnen en gaat niet alleen zichzelf kopiëren, maar doet dat eigenlijk als eerste door allerlei dingen in de cel te kapen en te verbouwen om het zichzelf zo makkelijk mogelijk te maken. Dat zijn fascinerende processen. Die hebben wij onder andere met microscopische technieken in kaart gebracht voor coronavirussen. En daar ben ik trots op. En dat soort werk is ook nodig om te begrijpen hoe je vervolgens het virus kunt blokkeren bij die stappen. En bijvoorbeeld met geneesmiddelen dat soort processen kunt stoppen.
Ja. Weet u waarom ze er zijn?
Nee. Waarom zijn wij er?
Dat is een hele grote vraag. Maar is er misschien een nut? Hebben virussen misschien een taak? En wat zou die dan zijn? Dat bedoel ik eigenlijk.
Nee, zo zie ik het niet. Het is weer een biologisch fenomeen. Het is eigenlijk een klein stukje genetische code wat heeft geleerd A, zichzelf snel te vermenigvuldigen en B, zichzelf te verpakken in een bolletje, waardoor het makkelijk van de een naar de andere persoon kan gaan. Omdat het zo snel en efficiënt gaat en er dus zulke grote aantallen virussen zijn, blijven ze bestaan, zullen we ze zeker niet kwijtraken. Het nut is heel beperkt. Het is duidelijk dat virussen op allerlei manieren de evolutie van de gastheer, dus ook van de mensen, hebben beïnvloed. Niet alleen door uitbraken, maar ook doordat virussen in en uit menselijke genomen zijn gesprongen, om het maar zo te zeggen, en het genoom daarmee hebben beïnvloed. Dat zou ik geen nut willen noemen. Dat is gewoon de natuur, dat gebeurt. En dat is over vele miljoenen jaren gebeurd als het over de mens gaat. Geen nieuws eigenlijk wat dat betreft.
Bent u eigenlijk nooit bang voor de toekomst? De dingen waar u naar kijkt kunnen vrij verschrikkelijke effecten hebben.
Niet alleen virologische problemen zijn verschrikkelijk. Er zijn er meer. Ik sta bij ons in het lab bekend als de persoon die altijd de backup voor de backup wil organiseren. dat is misschien in dit geval heel moeilijk. Vooral de onvoorspelbaarheid van dit soort problemen maakt het heel lastig om je volledig voor te bereiden. Ik ga daar niet dagelijks onder gebukt. Zo zou ik niet in het leven willen staan. Maar een soort van continue voorzichtigheid op dit vlak kan geen kwaad.
Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. U heeft er een beantwoord. Het is uw beurt om aan mijn volgende gast een vraag te stellen. Zij is de denker des vaderlands, Daan Rovers. En ik ben benieuwd naar uw vraag aan haar.
Ja. We staan duidelijk op een tweesprong in Nederland, in Europa, in de wereld. Dit is een grote wake-up call. Vergelijkbaar met de Spaanse griep van 1918, waar iedereen naar verwijst. En de keuze is denk ik terugvechten tegen het virus of misschien wel de les leren en accepteren en onze manier van leven aanpassen. Dus eigenlijk zou ik willen vragen om Gerard Reven te citeren: moedig voorwaarts, maar waarheen?
Dat is een schitterende vraag. Die ga ik haar voorleggen morgen.
Het lijkt me wel een filosofische vraag. Dus
daar kunnen we alleen al een uur over spreken, denk ik. Dank u wel voor dit gesprek, Erik Snijder. Dank u zeer. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Nu Jurgen Rijman met Ask Me Anything. Ik ben er morgen weer. Tot dan. Dag.